NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Hoe is het om na je journalistieke carrière over te stappen naar de wereld van politiek en bestuur? Vriend en vijand te verrassen door als Kamerlid of burgemeester aan de andere kant van het speelveld te gaan staan. En dan zelf de pers op de nek te hebben. Hier zijn Pia Dijkstra, Pieter Broertjes en Sjors Vreulich.
Kunststof.
Presentator is Frank van der Linden.
Ja, laten we beginnen met een slapeloze nacht. Of gewoon een doorwaakte nacht. Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Wanneer overkwam u dat de afgelopen jaren?
Met de MH17. Dus ruim vijf jaar geleden. Toen heb ik al wat nachten wakker gelegen. Ja.
U moest op het nieuws geattenteerd worden door wie?
Want?
Uw moeder.
Ja, zeker. Ja, ik dronk een biertje met wat ambtenaren en ik liep naar huis en mijn moeder belde. En zei, heb je het al gehoord? Ik zeg, mensen, waar heb je het over? Ze zegt, ja, er is een vliegtuig naar beneden gestort. Toen dacht ik, zei ik, oh, nou, dat jij het nieuws moet brengen, dat is wel bijzonder. Mm-hmm. Toen is dat maanden later pas weer voorbij gegaan, eigenlijk. Ja. Nog steeds is het eigenlijk nog bij me.
En wat was dat dan, die slapeloze nacht? Waar bestond dat dan uit?
Nou, het leed van de mensen, een geheel gezin wat weg is. Vader, moeder, 3 zonen. Ik zie nog dat ik dat huis binnenkwam. En de oudste jongen, die was jarig geweest, stonden alle cadeautjes nog op boven de open haard. En één dingetje was weggehaald. Dat was een mobiele telefoon, die had hij meegenomen. Ja, dat zijn beelden en ja, die gesprekken met de nabestaanden, vaak opa en oma. Maar ook een gezin die al naar Indonesië was vooruitgereisd. En de zoon van 18 die zou later komen omdat hij nog een examen moest doen. Nee, die is nooit aangekomen. Ja, dat is een zoon van 18 jaar. Goed, mijn zoon is iets ouder, maar dan ja, de rillingen gaan over je lijf.
Ik schat dat het woord burgervader voor u voor die tijd toch een ironischere lading had dan op dat moment.
Ja, daar ergerde ik me eigenlijk een beetje aan. Zo van, ik ben vader van mijn kinderen. En ik ben gewoon burgemeester. Maar en ik wilde eigenlijk ook niet zo genoemd worden. Maar dat is na de MH17 totaal anders. Ja. Toen merkte ik dat er zo'n behoefte was ook aan die rol van burgervader.
Sjors Vreulich, ex-radiomaker natuurlijk. Dat schept een band. Ook van harte welkom. Nu burgemeester van de plaats in Nederland met misschien wel de mooiste naam.
Vijf Herenlanden.
Ja, dat is natuurlijk een grote verrukking. Al een slapeloze of doorwaakte nacht mee moeten maken in deze functie?
Nou, niet op het niveau waar Pieter net over had. MH17. Er zijn natuurlijk af en toe dingen die, en dat zijn dan persoonlijke drama's. Dan moet je denken aan ongelukken die dodelijk aflopen of suicides. Of wel dan een zeer onrustig oud en nieuw in Vianen met heel veel geweld, ook tegen de politie. Dat zijn dingen die wel bezighouden. Ja. En ook in deze coronatijd bel ik veel met mensen die of ziek zijn of iemand zijn kwijtgeraakt. Ja, dat zijn ook wel heftige gesprekken.
En wat is dan precies, dat weet ik in alle oprechtheid niet, de rol van een burgemeester als er sprake is van een zelfdoding?
Nou, die rol, dan kom je op die burgervaderrol. Soms kan dat, het is altijd een drama voor de mensen die eromheen zijn. Soms ook voor de wijk, voor de buurt, als zoiets gebeurt.
Dus hoe ging dat dan bijvoorbeeld?
We hebben nog niet zo heel lang geleden in onze gemeente een schietpartij gehad. Een politieman die zijn vrouw heeft doodgeschoten en vervolgens zichzelf. Zo. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op een hele kleine gemeenschap. Het was in een dorp binnen onze gemeente. Het bestaat uit verschillende dorpen en steden. Ja, dat heeft heel veel impact.
En dan gaat u, ik weet het niet meer, Sjors.
Ik hoop toch wel je, Frank.
Ja. Dan ga je daar naartoe. Wat kun je dan betekenen om die burgervader van Pieter Broertjes erbij te pakken?
Nou, dat zal je verbazen. Ook nu in deze coronatijd ga je natuurlijk niet zoveel naar mensen toe. Maar een telefoongesprek wordt ongelooflijk op prijs gesteld. En dat is voor mij een hele kleine moeite om dat te doen. En je merkt dat mensen dat heel fijn vinden om even een verhaal aan de burgemeester kwijt te kunnen. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Dat is heel mooi, vind ik, dat je dat mag doen.
Verhalen, daar gaat het maar weer om. En dat hebben jullie functies gemeen met de journalistiek waaruit je afkomstig bent. Pieter Broertjes was hoofdredacteur van de Volkskrant. George Vreulich onder andere hoofdredacteur BNR Nieuwsradio. En Pia Dijkstra die presenteerde het journaal voor het NOS en deed televisieprogramma's voor de AVRO, nu Tweede Kamerlid D66. Pia Dijkstra, ook van harte welkom in deze aflevering van Kunststof. Ja, wat is een slapeloze nacht of misschien een doorwaakte nacht geweest in dat Kamerlidmaatschap?
Nou, dat is niet één geweest, denk ik. Het zijn er meerdere geweest. Ik denk dat ik met name rond de donorwet, de behandeling van de wijziging van de donorwet, wel slapeloze nachten heb gehad. Maar ook op andere momenten wel, als het gaat om bijvoorbeeld de vergoeding van medicijnen voor zieke kinderen die soms zo verschrikkelijk duur zijn dat in Nederland gezegd wordt dat staat in geen verhouding. Ja. En eigenlijk wil je dat alles geregeld wordt.
Laten we eens even naar die donorwet gaan. In 2016 aangenomen. Het scheelde één stemmetje.
Ja, in de Tweede Kamer aangenomen. Ja.
Was die slapeloze nacht ervoor of daarna? Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat die daarna komt.
Hij was ook daarna. Hij was eigenlijk ook met name in de tijdens de behandeling in de Eerste Kamer was die nacht ook wel heel, heel slecht. Niet helemaal slapeloos, maar wel bijna. Dus dat weet ik nog goed. Dat was een hele stressvolle periode. En in de aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer ben ik jaren met die wet bezig geweest en hebben we samen met de verschillende gezondheidsorganisaties en met een actiegroep als 2 miljoen handtekeningen heel veel werk gehad om de Kamerleden te benaderen. Maar dat was toch een heel lang proces. En als je dan de Tweede Kamer doorkomt met een wetsvoorstel, dan moet het nog wel door de Eerste Kamer. Dat is toch weer een andere dynamiek.
Ja. Vanochtend in de Volkskrant een verhaal over besturen en bestuur controleren in tijden van corona, Pieter Broertjes. Lees je de Volkskrant nog?
Zeker, ja, met veel plezier. Ja.
Er zou donderdagavond in de digitale gemeenteraadsvergadering van West-Betuwe gesproken worden over het wegenbeheerplan en het subsidiebeleid. Maar nog voor de virtuele bijeenkomst goed en wel begonnen was, werd die al ruw verstoord. Op de schermen van de raadsleden verscheen een tekening van een hakenkruis en porno. Negers, negers, zei een vreemde stem. Zo begint die reportage in de Volkskrant. Wat was de strekking, meneer Broertjes, Pieter Broertjes?
Nou ja, dat je met dat digitaal werken natuurlijk, dat het erg op afstand is, dat het niet de sfeer heeft bij een normale vergadering, de emoties verdwijnen. Ja, daar kunnen dus hele bizarre dingen gebeuren. Dan gebeurt het in de raadsel ook nog wel eens. Maar dan zie je het toch aankomen. Iemand die naar een microfoon rent, vol emotie, of die in huilen uitbarst. Maar ja, dit is, ik vind het een ramp hoor. Ik ben er niet zo van dat digitaal.
Ja, want hoe gaat dat nu in Hilversum? Dit is dan een hek, zoals dat heet. Er breekt iemand in. Maar ja, het was openbaar, dus je kan het eigenlijk geen hek noemen. Ja. Wat is de praktijk momenteel als het opvergaderen aankomt in Hilversum?
Nou, dat het gaat best goed naar omstandigheden. We doen het al een paar weken en dat is eigenlijk heel knap. Iedereen gedraagt zich volgens de regels zoals we die hebben afgesproken. Je hebt ook veel kortere spreektijden. Insprekers is heel moeilijk. Hè. Dat vind ik wel een probleem van de burgers. Dat is een normaal proces. En dus die democratie die heeft er wel onder te lijden, toch onder die corona.
Waarom gaan ze in Hilversum niet net als in Alkmaar in een sporthal zitten en gewoon 1,5 meter afstand houden en wel echt elkaar kunnen zien?
Ja, dat zijn toch een aantal mensen niet voor, omdat ze tot de risicogroep behoren. En dus niet zich eigenlijk buiten de deur bevinden. En wij ook vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben. Dus wat de bevolking niet mag, dat moet je jezelf ook niet toestaan. Dus daar zijn we nog niet aan toegekomen. Ik zou het zelf wel willen. Ik heb het ook van voor je voorgesteld om te kijken of we in juni, juli weer fysiek kunnen vergaderen. Maar dat
ze luisteren niet naar de burgemeester.
Dat heb ik nog niet gewonnen.
Ja, dat doen ze op redacties gehoorzamer hoor. Zelfs Valt ook tegen.
Dan ziet iedereen ook zijn eigen hoofdredacteur. Althans in mijn tijd.
Dat vind ik een hele mooie. Iedereen is op de redactie zijn eigen hoofdredacteur. George Vreulich, hoe gaat dat in de gemeente Vijfheerenlanden? Vergaderen in digitale coronatijden?
Het gaat redelijk goed. Wij waren toevallig in een digitale vergadering bezig toen dat gebeurde in West-Betuwe vorige week donderdagavond. Dus ik zag het op een ander schermpje, zag ik het gebeuren. Ja, het heeft natuurlijk ook met je systeem te maken. Ze werkten daar met Zoom. Ja, dat moet je niet doen. Als je veilig wilt werken. Dus we hebben wel een intern veilig systeem. Zeg nooit dat je niet gehackt kunt worden, voor de duidelijkheid. Maar we hebben wel alle voorzorgsmaatregelen genomen. En dat gaat redelijk goed. Alleen, ik weet niet hoe dat bij Ben Hilfsen, bij Pieter gaat. Het stemmen wij hebben 31 raadsleden. Ja. En ik moet dus telkens het rondje maken. En iedereen moet in beeld komen en zeggen voor of tegen.
Ik heb er 37. En als ik dan een beetje snelheid wil maken, dan zegt de G4. Nee, ik heb hem nog niet gezien.
Nee, precies.
Dan moeten we weer terug. Laatst hebben we tot 12:30 moeten vergaderen. Van 8 tot 12:30 voor zo'n scherm. Nou, je wordt bij met 37 raadsleden. Ja. Nou ja, dan ben je gewoon kapot.
Laten we eens kijken hoe dat in Den Haag gaat. Pia Dijkstra, bestaat de Tweede Kamer nog?
Ja.
In cohorten, hoorde ik
die
vandaag.
Die bestaat. En wij starten weer op om ook live met elkaar te communiceren. We hadden natuurlijk al de corona-gerelateerde debatten die we elke week hadden, plenair gezien. En er werd ook wel hier en daar wetgevingsoverleg of notaoverleg gevoerd. Maar het betekent wel dat de lijfelijke aanwezigheid, die was heel beperkt. Ik heb vandaag nog een procedurevergadering voorgezeten als commissievoorzitter Buitenlandse Zaken van de Vaste Kamercommissie. Mm-hmm. Dat hebben we digitaal gedaan, dus ook via videobellen.
Ja.
Dat ging overigens prima, maar het is soms heel ingewikkeld. En met name inderdaad dat proces van stemmen, dat hebben wij in de afgelopen periode ook fysiek gedaan in de plenaire zaal. Maar er was steeds een afvaardiging van 2 leden per fractie aanwezig. En dan heb je toch al gauw een probleem als je hoofdelijk moet gaan stemmen.
Ja.
En dat is nu waar het presidium over besloten heeft, om dat inderdaad in cohorten te gaan doen. Dus kijk, maar het is wel belangrijk. Het klinkt allemaal zo raar. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om je te realiseren dat virus de meeste kans maakt om zich te verspreiden onder grote groepen mensen. En dat betekent dat je moet voorkomen dat er heel veel beweging is. En dat betekent dat er heel veel mensen met elkaar in een ruimte. En dat betekent dat wij in blokken van 3 keer 50 Kamerleden, voor zover aanwezig, zullen gaan stemmen. Ja. Als er hoofdelijk gestemd moet
maar
worden.
Maar Pia, de Kamer was, of eigenlijk Nederland was helemaal niet voorbereid op dit soort virussen. Want er was helemaal geen wet waarin digitaal stemmen en digitaal vergaderen konden. Het moest dus een noodwet zijn, die in een maand tijd door de Eerste Kamer en Tweede Kamer is gejast. En dat is toch wel opmerkelijk dat we daar totaal geen voorbereiding hadden. Alles moest nog verzonnen worden.
Ja. Eens, dat hebben we ook al heel vaak tegen elkaar gezegd. Ja. Want er is een aantal jaren geleden best wel eens aan de orde geweest dat je op dit soort zaken moet voorbereiden. Ja. Maar als het helemaal op dat moment niet dreigt en eigenlijk ook geen aanleiding voor is, zijn dat de eerste dingen die wegzakken. Ja. En dat nu weten we hoe ernstig dat is als dat gebeurt. Maar dat is ook wel weer heel menselijk, denk ik. En wij zijn als politici ook allemaal net mensen. Maar we moeten
Van leren. Ja.
Enorm hiervan leren.
U luistert naar Kunststof op Radio 1 van maandag tot en met donderdag over de wonderenwereld van kunst, cultuur en de media. We gaan het straks hebben over de kwaliteit van de journalistiek. Niet alleen met betrekking tot corona, maar ook zoals de 3 gasten dat de afgelopen jaren in hun bestuurlijke functies en controlerende functies hebben ervaren. Maar eerst even wat eigen ervaringen uit hun journalistieke periode. Pieter Broertjes, wanneer lag je als hoofdredacteur wakker? Kun je zo'n nacht nog herinneren?
Nou, dat je niet zeker wist of de openingkrant wel helemaal correct was. Dat je daar dacht van, als het maar heel blijft.
Ik noem 1 naam. Ruben.
Ja, nou ja, de fake news zou we tegenwoordig zeggen.
Roep het eens even op.
Ja, dat was het Belgische verhaal van
Er was een ramp in Tripoli met een vliegtuig.
Oh ja, ja jongetje. Dat jongetje, ja. Ja.
Wat was daar?
Dat moet je me even helpen. Dat is alweer een tijd geleden. Maar,
Nederlands jongetje.
Was het. Ja.
Maar, en die stond prominent in de krant. Geïnterviewd eigenlijk in zijn bed. Ja, door de Volkskrant al daar.
Dat heb ik echt verdrongen.
Want, helpen we, George? Waarom zou Pieter Broertjes dat nou verdrongen hebben?
Ja, het was en is natuurlijk de vraag of je op die manier iemand moet interviewen in die situatie.
Ja.
Ik hoor Pieter schrapen en die geeft daarmee het antwoord eigenlijk. Zijn we klaar mee? Nee.
Maar goed, als je nou al mijn fouten als hoofdredacteur langs gaat, dan gaan we niet doen.
Maar het gaat mij even om het feit dat door die bestuurlijke functies zijn moeilijk. En het controleren vanuit die functies is ingewikkeld. Maar datzelfde geldt voor dat mooie vak. Koningin der Aarde, zoals Hofland het mooi noemde. Journalistiek. Zo staat het ook in een oude aflevering van Van Dalen's woordenboek. Ja. George Freulich, wat is een moeilijk moment geweest in jouw loopbaan? Dat je lag te woelen in dat bedje?
Nou, verschillende keren. Kijk, het heeft soms met journalistiek te maken. Soms heeft het ook bij BNR met gewoon het bedrijf te maken. BNR functioneert altijd op het randje van genoeg geld verdienen om het bedrijf voor te laten bestaan. Een bedrijf
met 120, 130
redacteuren. 130 mensen werken. En daar heb ik wel slapeloze nachten van gehad. Of we dat vol konden houden. Nou, gelukkig tot dusver is dat gelukt. Journalistiek hebben we wel eens... voorbeeld. We hadden een week over, ik geloof, de Nederlandse democratie of het Nederlandse volk. En een van de gasten zou zijn Joost Niemuller. En dat is een omstreden man.
Ja. Die zit in de hoek van Forum voor Democratie.
Ja. Ik vond dat als je over dat onderwerp spreekt, dat je ook die hoek aan het woord moet laten. Dus ik heb er hard voor gemaakt dat hij in de uitzending zou kunnen komen. En toen heb ik de hele redactie tegenover mij.
Wat was het argument van die redactie?
Dat je deze mensen geen podium moet geven.
Maar dat hoorden we al in 1980 toen Jan Maat opkwam. Later hebben we geconstateerd dat het misschien niet zo verstandig was om dat soort geluiden te negeren. Hoe kan het dat een redactie 20 jaar na dat debat het nog een keer over wil doen?
Nou ja, kijk, de redactie, dat is te algemeen. Maar er was ongelooflijk veel weerstand tegen de keuze van die gast. En toen is er echt wel een situatie geweest. Een van de weinige situaties dat er echt bij BNR de hoofdredacteur tegenover de redactie
stond.
Ik heb toen besloten om Joost Niemuller af te bellen.
Zelf gedaan, mag ik hopen.
Ja. En daar heb ik later ook nog een paar gesprekken mee gevoerd hierover. En daarna heb ik nog wel met de redactie een goed gesprek gevoerd. Waarbij wel de uitkomst was dat... Kijk, dit liep tot een paar uur voor de uitzending. Dus er was geen mogelijkheid om nog even daar eens rustig over na te praten. Of over te praten met z'n allen voordat je een beslissing neemt. En de onrust was zo groot dat ik eigenlijk de continuïteit van de redactie... heb laten prevaleren.
Het moest on the spur of the moment om het in
dus
goed Nederlands.
Ik heb gezegd toen tegen de redactie dat ik het niet eens ben met mijn eigen beslissing.
Maar Frank, dat is eigenlijk als ik terugkijk op mijn journalistieke periode, dan is het eigenlijk die, jij zei net even rustig nadenken. Het is gewoon, die journalistiek is een redrace. Ook al kom je dan elke 24 uur maar uit als krant. En dat is nu tegenwoordig met online natuurlijk eigenlijk elke minuut. Het is voortdurend eigenlijk, sta je onder druk. En dat is in het openbaar bestuur, is dat toch anders. Dat merk je pas als je eruit bent. Als je erin zit, in die journalistieke, dan heb je dat niet eens zo door. Maar dat is een continue stroom van beslissingen nemen. En zo'n krant maken, je begint elke dag op nul. En dat is in het openbaar bestuur, heb je toch iets meer rust en afstand.
Nou, je kunt bijvoorbeeld ook gewoon 14 dagen niet antwoorden op een telefoontje van een lokale verslaggever, Pieter.
Ja, maar dat, gelukkig doe ik dat nooit.
Nou, zal ik een voorbeeldje doen? De collega van de Gooi in Eemlander heet Leander Machini. Hij zei tegen Kunststof: normaal gesproken reageert Pieter altijd snel, maar als het hem niet uitkomt, reageert hij 2 weken niet. Dat was het geval bij een onderzoek dat gestart was naar een wethouder hier. Er zou subsidie verstrekt zijn aan zijn stichting, terwijl hij zelf in dat bestuur zat. Ja. We hebben 2 weken daarover bericht, zonder te weten hoe het zat, omdat we geen informatie kregen. De wethouder is niet vervolgd, maar inmiddels opgestapt. Ik weet dat Pieter Broertjes wist van die belangenverstrengeling. Hij nam alleen de telefoon niet op.
Ja, nou, dat verhaal is veel langer, maar dat maakt niet uit. Maar Ja, soms is dat wel eens dat je even je positie moet bepalen. Ja. Ja. Daar even de tijd voor moet nemen. Ja. Maar dat het 2 weken heeft geduurd, dat weet ik niet meer. Maar het kan best hoor. Ja. Maar normaal gesproken is mijn standaard van dat ik snel reageer.
Ja. Pia Dijkstra, we hebben van jou nog een geleerde les te goed als het gaat om je journalistieke jaren.
Een les die ik geleerd heb van mijn journalistieke
jaren. Wat was een moment dat je merkte, nou, het is best een moeilijk vak. Ik leer hier even iets.
Op heel veel momenten, denk ik. Als ik terugkijk naar mijn periode bij het journaal, dan hadden we natuurlijk ook, zeker in die eerste jaren dat ik daar presentator was, heel veel live gesprekken. En daar moest je wel heel precies zijn in de vragen die je stelde. Want anders ging het snel mis. En wat ik ook geleerd heb, is op een gegeven moment raakte ik iets te ontspannen, denk ik, in mijn functie als journaalpresentator. En toen heb ik ook wel vragen gesteld op een manier die niet helemaal de juiste toon. Wat zeg je? Ja, niet helemaal de juiste toon. En daar moet je altijd mee uitkijken. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja. Maar over het algemeen ging het goed.
Hoe doet de journalistiek het nu? Laten we daarover praten. Hè. Dit zijn gecompliceerde tijden. Pieter Broertjes, wat is je krachtzwakte analyse van hoe we als media opereren?
Ik vind dat de grote landelijke kranten, zover ik ze allemaal volg, het goed doen, zeker de kwaliteitskranten. En ik vind dat de Volkskrant het heel goed doet. Die is eigenlijk alleen maar beter geworden sinds ik weg ben.
Oh, wacht even. Die is beter geworden sinds je weg bent. Oké.
Okay. Nee, maar die doen het hartstikke goed. En ik ben blij dat ik aan de basis heb gestaan.
En in welk opzicht zeg je dan van, nou, die krant die is beter geworden? En dat blijkt bijvoorbeeld nu?
Toch kiezen voor onderzoeksjournalistiek. Dus een laagje dieper graven dan alleen. Kijk, in mijn tijd, ik heb nog net die transitie meegemaakt naar van een nieuwskrant naar een achtergrondkrant. Hè? Want dat zijn ze nu. Kijk maar naar de NRC. Ja. Kijk maar, je kan bladeren en het zijn grote lange verhalen. Maar die zijn wel heel interessant, zeker in deze tijd waarin er veel te vertellen is. Maar en ik zat natuurlijk nog met het nieuws. Die Volkskrant moest het laatste nieuws hebben. Nou, dus dat is. Ik vind die omslag goed. Dat geeft toch meer kwaliteit en meer achtergrond. En dat is ook, ja, het snelle nieuws, dat vind je online, dat vind je overal. Maar de achtergrond en de duiding van wat er gebeurt om je heen. Zeker ook met zo'n corona, waar mensen natuurlijk met 1000 vragen zitten. Nou, dan is zo'n krant, en dat is niet alleen de Volkskrant, maar ook de NRC en Trouw. En het FD, nou, ik lees ze niet allemaal, maar ik heb wel een beetje beeld. Die doen dat heel goed. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel goede Nederlandse kranten.
Laten we ons in eerste instantie maar even beperken tot het medium waaraan je lang verbonden was. Dus Sjors Vreugde is BNR ook sinds het moment dat je opstapt
een stuk beter geworden. Absoluut. BNR doet het ook in deze crisis, of vooral in deze crisis, heel erg goed. Ik vind BNR sowieso van oudsher een station dat opbloeit op het moment dat er wat aan de hand is in het land. Ze pakken een andere invalshoek dan Radio 1. Het gaat inderdaad veel over ondernemers, over economie. Dus die discussie die nu heel erg opportun is, die werd 3-4 weken geleden daar al gevoerd. Dus ja, dat vond ik
een discussie eigenlijk die al heel vroeg op scherp werd gesteld door Jort Kelder. Ja. Die zei, moeten we de Nederlandse economie opofferen aan dikke bejaarde mensen?
Ja, precies. Maar bedoel, die discussie wordt daar niet gevoerd bij BNR. Maar wel, wat betekent het voor bedrijven en wat kun je doen als bedrijf? Nou, dat is een hele belangrijke discussie. Ik denk dat het als het gaat om de kranten en om ook de tv-programma's, dat ik word in mijn behoefte heel erg goed voorzien, volgens mij, qua informatie.
En Pia Dijkstra, het NOS Journaal?
Ja.
Stuk beter geworden.
Wacht even. Pieter Broertjes, waarom lachen jullie?
Nou ja, omdat de onderwerpkeuze nog wel eens
te wensen overlaat, wilde je zeggen?
Ja, daar kan je wel een mening
over. Waar denk je dan aan?
Nou, ik heb nou niet direct helemaal een voorbeeld, maar dat gebeurt
jij lachte ook? Misschien
nee, ik lachte om het te verwachten antwoord van Pia dat het NOS Journaal stuk beter is geworden sinds hij weg is.
Nee, maar Pieter heeft serieuze vraagtekens, zie ik. Dus help hem eens, Sjors, even voordat we naar Pia gaan.
Nee, die moet Pieter dan uiten. Ik heb niet die vraagtekens.
Hij heeft nu 10 seconden extra bedenktijd gehad.
Nou, ik heb helemaal geen behoefte. Ik vind het nationaal, ik kijk er graag naar. En,
ja, maar dat was niet het antwoord.
Maar ik was benieuwd gewoon naar wat Pia daarover zou zeggen.
Ja. Nou, laat je voor één keer ontsnappen.
Ja. Nou ja, weet je, als ik naar het journaal kijk, wat ik inmiddels... Ik ben daar 20 jaar weg.
Ja.
Ik ben helemaal niet meer een oud medewerker die naar haar kijkt. Maar gewoon een geïnteresseerde televisiekijker. En wel natuurlijk met mijn politieke blik... En soms dan vind ik dat er te weinig diepgang is. Maar soms hebben ze het ook uitstekend voor elkaar. En geven ze een ontzettend goed overzicht. En op dit moment, als het over corona gaat... vind ik dat ze behoorlijk de boel volgen en informatie geven.
Wat zou nog meer mogen?
Nou, ik denk dat het goed is om... om ook te laten zien wat de gevolgen zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor het journaal, maar misschien wel breder. Mm-hmm. Wat eigenlijk de mensen zijn, wie de mensen zijn die getroffen worden. De patiënten. Ik vind dat we soms iets te gemakkelijk praten over... Jullie citeerden net ook even Jort Kelder, hè, voor de oude, dikke mensen. Nou goed, jammer dat die het slachtoffer zijn. Maar misschien zouden we daar wel eens iets meer van moeten zien... dan op dit moment gebeurt.
Zit het daar ook, Pieter, wat jij net de wenkbrauwen deed fronsen?
Nou, de diepgang kan nooit is altijd goed. En ik vind wel dat de buitenlandse correspondenten van de NOS... dat die het heel goed doen. Als je ziet wat die jongen doet, absoluut. Hij heeft zijn naam kwijt, Den Daas in
Sjoerd.
Sjoerd, dat is natuurlijk fantastisch. China. Die zit er bovenop, die echt dat je denkt, Jezus jongen, denk om je eigen gezondheid.
Ja, ook al kun je dat laboratorium niet in. Hij gaat er naartoe, je krijgt een hand tegen de camera gedrukt. Hij filmt door, absoluut. Hij blijft rustig op commentaar.
Het is grote klasse. Dus wat dat betreft, chapeau.
Ja. En wat doen we misschien te veel, Sjoerd?
Nou, we hebben natuurlijk wel elke avond deskundigen in de praatprogramma's zitten... die elkaar al dan niet tegenspreken.
Daar kun je je enthousiasme over in toom houden.
Ja, dat lukt wel. Kijk, ik zou nog wel eens een keer Jaap van Dissel tegenover Ab Oosterhuis willen zien. En wie heeft er gelijk?
Ja. Wat ik ook wel interessant zou vinden is hoe het kan... dat we per 1 juni mondkapjes moeten gaan dragen in de treinen. En dat Van Dissel afgelopen zaterdag in de NRC zegt... die mondkapjes, heb je niks aan,
geen toegevoegde
die
waarde.
Werken niet.
Ja.
Hoe kan dat nou, Pieter Broertjes? Je zit in die 25 veiligheidsregio's als burgemeester van Hilversum. Hè? Een middelgrote Nederlandse gemeente, maar je praat al in dat gremium mee. Hoe kan dit?
Nou ja, dat is sowieso wel een onderwerp dat we zeggen... de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid van alle besluiten die worden genomen in Den Haag... dat is echt een onderwerp. Er zijn meer voorbeelden. Hè. Dit is er een van. Ik zei een maand geleden al, jongens, die mondkapjes die komen eraan... en dat gaan we niet tegenhouden. Het is ook waarschijnlijk alleen maar beter dat het gaat gebeuren. En dan blijft toch het kabinet daar heel lang tegenaan schurken.
Maar George, hoe moeten we dit nu begrijpen? Dat de schaduwpremier van dit land, Jaap van Dissel... Hè, want dat managementteam is een soort van schaduwregering.
Hij bekijkt het wetenschappelijk.
Die zegt tegen mij als burger, heeft geen zin, ga die werken. Maar ik moet wel gemotiveerd zijn om ze om te doen van de echte premier.
Ja, maar dat gaat dan echt om het openbaar vervoer. Hè? En daarvan wordt gezegd, daar is het vaak onmogelijk om die 1,5 meter in stand te houden. En dan zou een mondkapje enige bescherming kunnen bieden.
Okay, dat en je krijgen jullie dit uitgelegd aan je burgers in je functie?
Nou, dat zal wel moeten, want dat is onze taak. Maar het geldt natuurlijk breder. Hè. Ook, ze hebben natuurlijk eerder besluiten genomen over de horeca... die maar 30 mensen mogen toelaten.
Ja,
en het Rijksmuseum, 30 mensen, daar hebben we ook van gezegd... Ja, waarom doen we dat? Waarom is dat zo top-down? Waarom laat je dat
dus jullie zitten eigenlijk een beetje maatwerk? Wonderlijk klem hè, tussen dat...
Wij voeren de landelijke regels uit.
Ja.
En soms kunnen die landelijke... Ik was vanmiddag bij Van der Valk in Vianen. Martin van der Valk. Een gigantisch restaurant. Die mag vanaf 1 juni daar... Hij heeft personeel, mannetje of 10... 20 mensen inzetten.
Ja. We gaan hier straks over doorpraten. Ik moet je onderbreken helaas, want we moeten naar het journaal van 8 uur. Dat is radio, Piet Broertjes.
Sorry, neem ik
wel. Het is geen gemeenteraad.
Maar je hebt heel veel meer te zeggen dan vroeger als burgemeester. Daarover straks.
Het is 8 uur, Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De geplande groei van Schiphol gaat vanwege de coronacrisis voorlopig niet door. In plaats van de voorgenomen 540.000 vluchten per jaar... wil het kabinet nog jaren onder de 500.000 vluchten blijven, melden bronnen aan de NOS. Door de groei van Schiphol voorlopig te beperken is er meer tijd om problemen als geluidshinder op te lossen en met minder vervuilende vliegtuigen te gaan vliegen. Ook kan dankzij gecontroleerde groei het nu noodlijdende KLM herstellen zonder dat extra ruimte op Schiphol wordt ingenomen door buitenlandse concurrenten. Minister De Jonge ziet niets in de zogenoemde coronaproefvakanties die reisorganisatie Corendon wil aanbieden. Reizigers worden daarbij vlak voor een vlucht getest op corona en 2 dagen later nog eens. Maar De Jonge wijst erop dat de testen die Corendon gebruikt niet betrouwbaar zijn. De minister noemt het schijnveiligheid. Het kabinet kan nog niet zeggen in welke landen Nederlanders deze zomer op vakantie zouden kunnen. Daarover wordt ook in Europees verband nog overlegd. Premier Rutte roept iedereen op niet stoer te doen, ook al gaat het de goede kant op met de coronacijfers. Iedereen moet zich volgens hem blijven houden aan de 1,5 meter afstand. Verder benadrukte Rutte dat de voor 1 juni geplande verdere versoepelingen alleen doorgaan als het de goede kant op blijft gaan met het indammen van het coronavirus. Flexwerkers die hun baan hebben verloren door de coronacrisis krijgen mogelijk €600 voor iedere maand waarin ze niet hebben kunnen werken. Ze moeten dan wel bewijzen dat ze voor de crisis ook minstens €600 verdienden. De uitvoering van de steunmaatregel is nog wel onzeker. Mogelijk kan uitkeringsinstantie UWV niet iedereen in kaart brengen die hiervoor in aanmerking komt. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt vandaag naar ongeveer 3 graden. Morgen af en toe zon. Het blijft grotendeels droog. Dan wordt het zo'n 13 graden. De dagen daarna verandert er maar weinig. Dit was het NWS Journaal.
Kunststof.
Pia Dijkstra, zal ik eens een compliment doen?
Nou, fijn.
Komt uit de mond van Gijs Herderschee van de Volkskrant. Het is knap hoe Dijkstra tegen de klippen op de donorwet door de Kamer en de Senaat heeft geloodst. Ik denk dat ze misschien juist door haar achtergrond als journalist erg goed kan luisteren. En soms water bij de wijn heeft gedaan door dat luisteren, zonder het doel van die donorwet uit het oog te verliezen. Ik kan me geen enkele uitglijer herinneren van haar wat knap is na 10 jaar Kamerlidmaatschap.
Wauw. Ja, mooi.
Ja, take it as a compliment.
Ik nog even een correctie.
Ja, Pieter Broertjes.
Mijn goede vriend Arendo Joustra die zegt net, hoofdredacteur van Elsevier, jij wist niet over die Ruben, omdat de Volkskrant die niet geïnterviewd heeft, maar de Telegraaf.
Ja, ja.
Dat dus daarom wist ik het niet.
Ja, ja, ja.
Met dank.
Dat is hartstikke waar, Arendo Joustra. Bedankt. Het was inderdaad de Telegraaf die dat deed. En het ook op de voorpagina zette.
Ik was niet geconnected.
Jij doelde op een andere Ruben. Het was een Belgische zaak. We gaan nu niet in die details duiken.
Jan Haring.
Ja, dat was een.
Jongens, ik weet echt niet waar jullie het over hebben.
Nou, ik zal het kort doen. Jan Haring was een Belgische freelancer die schreef voor de Volkskrant. En de Volkskrant publiceerde een aantal artikelen van zijn hand. Waarvan later bleek dat die fake news waren uit de duim gezogen. Terug naar Pia Dijkstra. Ik wilde graag met jou even kijken naar de manier waarop die Tweede Kamer zich manifesteert. Want er is iets wonderlijks aan de hand. Terwijl die burgemeesters hier aan tafel vertegenwoordigen in de persoon van Vreulich en Broertjes meer te zeggen hebben gekregen de afgelopen maanden, lijkt die Tweede Kamer minder te zeggen te hebben gekregen. Hoe is dat?
Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij, doordat iedereen met corona bezig is, ook in het kabinet, de maatregelen zijn genomen dat er geen grote groepen bij elkaar mogen komen. Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken gehad. We hebben heel veel schriftelijk gedaan. Maar inderdaad begint het gevoel wel ons te bekruipen dat we er meer bovenop willen en moeten zitten.
Dat is een interessant punt, hè? Want dat de OMT, dat managementteam dat nu Nederland voor een deel runt, dat vergadert. Daar zijn natuurlijk meningsverschillen. We krijgen weinig tot niks te horen over die meningsverschillen. Ik zie Pieter Broertjes ook schudden.
Dat is natuurlijk niet helemaal zo dat OMT Nederland runt. OMT is een van de adviseurs van het kabinet.
Invloedrijk.
Ja, maar dat wordt steeds minder, denk ik. Want nu komen de andere factoren natuurlijk om de hoek kijken. Ja. En het zijn gewoon, het is het kabinet.
Maar ben je het oneens met Pia Dijkstra als zij zegt, ik vind dat het transparanter zou kunnen?
Nou, ik vind niet dat je het OMT moet bevragen, want die nemen niet de beslissingen. Rutte en De Jonge nemen de beslissingen en die moeten worden bevraagd door de Tweede Kamer. Anders wordt het democratisch proces heel ingewikkeld.
Oké, okay, Pia Dijkstra, toch nog even. Roepen jullie de regering voldoende ter verantwoording, zou je ook kunnen zeggen?
Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel in die plenaire debatten die door de fractievoorzitters worden gedaan. En er zijn intussen ook veel schriftelijke overleggen over meer...
Toch schudt Pieter Broertjes zijn hoofd, want...
Ja, Nederland zit al 2 maanden in een noodtoestand. We hebben de noodtoestand afgelopen. Dat noemen we niet zo, maar dat is wel zo. Dat is die grip 4, die beroemde grip 4, waardoor er een hiërarchische organisatie is ontstaan, waar de Veiligheidsberaad, de 25 burgemeesters, voor een deel de uitvoering in handen hebben. En waar het kabinet buiten de Tweede Kamer om en buiten gemeenteraden, want we hoeven nergens mandaat te vragen, dat is geregeld in die grip 4. En dat is een hele uitzonderlijke situatie, het is gewoon een noodtoestand.
Ja.
En daardoor zijn democratische processen, die hele borging... Daarom komt er ook een nieuwe wet, de COVID-19... Mm-hmm. Waarin dit soort dingen veel beter en duurzamer worden geregeld.
Even terug naar Pia.
Ja, en dat is belangrijk, dat goed geregeld wordt. Want zoals we zo pas ook al hebben gesproken, wij zijn natuurlijk veel te weinig voorbereid geweest op dit soort zaken. Maar Sjors heeft ook helemaal gelijk als hij zegt, het is niet het OMT die het kabinetsbeleid maakt. Wat je steeds meer ziet ook, is dat het kabinet... de eigen beslissingen moet maken. En dat is ook, zo moet het ook. De politiek maakt uiteindelijk uit wat er met de adviezen gedaan wordt. Zo is het ook gegaan rond het eerste dichtgaan van de scholen en daarna weer het opengaan. Dat is uiteindelijk een kabinetsbesluit geweest.
Tegen de adviezen in, hè?
Mm-hmm. Tegen de adviezen in, ja. Maar omdat je op een gegeven moment ziet dat er in de samenleving... heel veel onrust ontstaat. En dat is ook de reden waarom... en daar is natuurlijk ook de nodige kritiek op te leveren... waarom Rutte heeft aangekondigd een tijdpad... waarbinnen er allerlei zaken weer mogelijk zouden moeten kunnen zijn. Maar dat hangt wel af van de ontwikkeling van het virus. En wat we natuurlijk heel graag willen zien met z'n allen... is wat gebeurt er nu de scholen weer open zijn? Okay. Gaat het weer oplaaien? En
dan, ik ga even terug met jou wel nemen, Pia, naar die journalistieke leerjaren... voordat jullie overstapten naar bestuurlijke functies... en controlerende functies. Pieter Broertjes... Wat wist je nou als journalist niet dat je te weten bent gekomen... nu je dit, hoe lang is het inmiddels? 10 jaar of zo?
9 jaar.
Doet. Bijna. Of wat had je onvoldoende nog in de peiling in die tijd?
Het openbaar bestuur is best complex eigenlijk. Dat had ik niet zo in de gaten. Nog steeds denken mijn vrienden dat ik alleen maar lintjes doorknip.
100-jarige de hand schudt.
Maar het is een heel complex... een complexe baan eigenlijk, waarbij je op allerlei niveaus aan knoppen kan draaien. Dat hoeft niet, maar kan wel. En dat beeld is toch in de journalistiek ook niet zo helder en zo transparant. Dus wat dat betreft heb ik nu intern al... dat zal Sjors ook hebben. Je kan heel veel verhalen schrijven over wat je allemaal meemaakt... waar de journalistiek nooit bij komt. Je zit er nu middenin. En dat maakt het ook wel spannend.
Minder vrijblijvend, Sjors Vreulich. Mm-hmm. En ook gecompliceerder. Hè? Er zijn mensen in jouw omgeving die zeggen... hij moet soms best wel diep in die stukken duiken.
Ja.
En dan zie je de vraagtekens op zijn voorhoofd verschijnen. Want hij snapt niet alles gelijk.
Nee, natuurlijk snap ik niet alles gelijk. Maar dan kom ik daar heus wel achter. Het is inderdaad complex. Als je in hele we zitten nu in de B-rap, de bestuursrapportage. We gaan naar de kadernota, we gaan naar de begroting. Dat zijn natuurlijk voor een gemeente, ook voor onze middelgrote gemeente... dat zijn best ingewikkelde stukken.
En wat neem je dan mee van je journalistieke kwaliteit?
Dat je wel heel snel dingen tot je kunt nemen en de essentie eruit kunt halen.
Ja, bij Pieter Broertjes valt op... merk ik, dat mensen je een mensenmens vinden. Dat is ongeveer de meest afschuwelijke term... die je op je voorhoofd geplakt kan krijgen.
Dank je.
Maar dat gaat je heel makkelijk af. In hoeverre raakt dat aan je journalistieke afkomst?
Je moet wel van mensen houden. Anders is het een onmogelijk baantje... wat je als burgemeester allemaal moet doen. Dat is heel dicht bij mensen. Maar ik denk dat de stelling dat een journalistieke vooropleiding... voor een burgemeester heel adequaat is. Die zou ik graag verdedigen. En dat komt omdat wij geleerd hebben in de journalistiek... hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Wat chefzaggen is, je zit er bovenop, je gaat erheen. Ik ga heel vaak, als er weer zo'n helpmailtje krijg... van de burgers die elkaar naar het leven staan in een buurt... dan ga ik er heel vaak heen. Ambtenaren doen dat niet zo gauw. Die maken maken er eerst een stuk over. Er moet een integraal beleidsplan komen. En ik ga er vaak naartoe om te vragen wat daar precies aan de hand is. En dat is een verslaggeversattitude. Ja. En dat werkt vaak heel goed. Dat vindt niet altijd iedereen even leuk. Want dan denken ze, wat moet de burgemeester dan
alweer? Ik vind dat heel mooi om te horen. Omdat ik denk wat de goede burgemeester kenmerkt. En ook zeg maar de geliefde burgemeesters. We hebben in Utrecht ook een hele... actieve, fijne burgemeester die er is als hij er moet zijn. Ja. En we hebben wel eens periodes gehad met een burgemeester die er dan juist altijd niet was. En dat verschil is enorm.
Je doet bewust geen namen, merk je?
Nee, weet je, daar hou ik helemaal niet van. Maar dat is gewoon zo.
En wat heb jij in deze functie aan je journalistieke afkomst, Pia Dijkstra?
Hetzelfde. Snel doorgronden waar het over gaat. Ik heb overigens wel dat ook weer moeten leren bijna. Omdat ik heel veel ambtelijke stukken natuurlijk moet lezen. En dat vond ik in het begin ingewikkeld. En ik vond toch, toen ik mij op mijn portefeuille stortte, dat ik dat helemaal moest doorgronden.
Maar je bent heel goed in het vertalen van die gecompliceerde begrippen. Formele taal en zo, naar gewone mensentaal. En ik heb jou het journaal zien presenteren. Precies met dat als sterk punt.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk de manier waarop je dat, in de politiek, heb je daar ook heel veel baat bij. Maar ik moet je zeggen dat je er wel op moet letten. Ik zit nu 10 jaar in de Kamer over een paar weken. En dan merk ik dat op een gegeven moment ga je ook gewoon het jargon allemaal overnemen.
Doe eens een voorbeeldje dat je denkt, dat is toch niet waar dat uit mijn mond rolt, zeg.
Dat is vaak genoeg.
Maar dan moet het makkelijk kiezen zijn.
Dat gaat over ambtelijke afkortingen. Die gebruiken we allemaal. Als je een goede voorzitter hebt van een algemeen overleg of een plenair debat, dan zegt hij even, wat bedoel je eigenlijk? Leg even uit. Ja. Maar wij zijn natuurlijk allemaal zo gewend om met die termen te werken. En dan vergeten we dat daar ook heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in politiek ook naar kijken of luisteren. En denken, waar gaat dit over? En dat moeten we ons steeds heel goed realiseren. En dat vergeet ik ook wel eens, omdat je een hele beperkte spreektijd hebt. Als jij nou van mij wil weten wat voor mij echt nieuw was, terwijl ik toch ook wel in Den Haag heb rondgelopen als radioverslaggever, dat was toch dat wij het debat voeren volgens hele strakke structuren. Hè. Je mag een inbreng geven, die mag maar zoveel minuten duren. Ja. En dan mag je een paar keer interrumperen en that's it. Terwijl wij natuurlijk gewend zijn normaal, als je een debat aangaat met iemand, dan heb je de gelegenheid om uit te wissen. Laat maar lopen. En dan komt de scherpte erin.
Wat heb je nou ontdekt in de Tweede Kamer dat geheim voor je was in je journalistieke jaren? Dat je nu denkt, aha, zo werkt dat dus. Daar had ik toen mijn vinger nog niet achter.
Nou ja, ik denk dat je van heel veel dingen wel een vermoeden hebt. Maar als ik er goed over nadenk, dan is het vooral die hele cultuur in de Tweede Kamer. Waar je eigenlijk, daar krijg je wel enig zicht op. Ik ben nooit een Haagse verslaggever geweest, dus zo diep heb ik er niet in gezeten. Ik kwam er wel eens, maar...
Maar wat doe je dan bijvoorbeeld als je het hebt over cultuur?
Hoeveel eigenlijk ook met elkaar... Ook oppositie- en coalitiepartijen, maar woordvoerders op een bepaald dossier met elkaar, eigenlijk buiten die debatten om en buiten de vergaderingen om, wel met elkaar wisselen en kijken waar ze kunnen samenwerken. En eigenlijk veel meer nog dingen doen dan je uiteindelijk ook als resultaat ziet. Maar het is wel nodig om dat soort overleg met elkaar te hebben.
Ja. Ik ga nog even terug naar Pieter Broertjes en in relatie tot dicht bij burgers staan, hè, burgervader zijn. Ergens in het begin van je burgemeestersperiode hier in Hilversum deden zich in het uitgaansleven een aantal geweldsincidenten voor. En toen kreeg je te maken met hoe pers daarop kan reageren, met name de Telegraaf. Vertel eens, hoe zat dat?
Voor een deel zeg ik nu ook achteraf, maar dat toen ook al wel, alhoewel ik toen net nieuw was, maar hadden ze natuurlijk wel een punt. De zaken hadden we niet op orde in die horeca. We waren niet scherp genoeg. De ketens, zoals we dat noemen, dus de relatie tussen de gemeente, de politie, maar ook de ouders erbij betrekken. De portiers erbij betrekken. Nou, dat is een heel systeem wat je kan maken om die horeca veiliger te maken. Dat was niet op orde.
Er werd ook een telegraafjournalist mishandeld toen.
Precies, daar had ik de pech dat zo was.
Hij vooral.
Dat was wel pech hebben. Bovendien dacht de Telegraaf misschien zoiets van, nou, die hoofdredacteur van de Volkskrant, dat zullen we nog wel zien. Of die,
wat gebeurde er dan vervolgens in die krant?
Nou, lelijke stukjes. En niet één, maar wel handenvol.
Ja.
En ja, dat maakte iedereen...
Ik citeer even. Hilversum kent sinds enige tijd een PvdA-burgemeester... die rechtstreeks uit de oude tv-serie Zwiebertje is gestapt. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen... voordat Broertje zijn conclusies trekt?
Ja, toen was ik het net een half jaar. Dus dat vond ik een beetje...
Maar ik vind nu wel ruidelijk dat je zegt... ze hadden eigenlijk een punt daar bij de Telegraaf.
Ja, want het was niet op orde. Het was niet, we hadden geen camera's. Dat was de enige... stad met zoveel horeca die geen kamers had. Want mijn voorganger die was daar niet van die camera's.
Ja.
Vanwege de privacy. Nou, daar ben ik radicaal mee gestopt. Daar heb ik de raad in meegekregen. Dus ik ben een systeem gaan bouwen. Tot op de dag van vandaag is het stukken veiliger. Maar goed, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Want als er vannacht of morgen iets verschrikkelijks gebeurt... dan is dat ook weer de norm. Maar nou, dat is me toch gelukt. Dat is me toch gelukt.
En George Vreulich in Vijf Herenlanden. Wat is nou een les die jij in de omgang met de media... Hoe lang zit je er nu?
Ik ben in november begonnen, dus vijf, zes maanden.
Ja. Wat steek je op?
In de omgang met de media.
Ja.
Nou, ik vind het heel belangrijk, en dat lukt gelukkig goed... om heel goed contact te hebben met media. We hebben eigenlijk een paar partijen die ook bijvoorbeeld de raadsvergaderingen goed volgen... die de ontwikkelingen goed volgen. Het Algemeen Dagblad, RTV Utrecht en Het Contact. Vergeet Het Contact zeker niet. Nee, dat is een huis-aan-huisblad in de omgeving. Alblasserwaard, Vijf Herenlanden.
Heel belangrijk.
Ja, die moet je wel... Je gezicht op dit moment, Frank... Je gezicht op dit moment klopt helemaal met de toon die je net in Het Contact legde. Ik vind huis-aan-huisbladen ongelooflijk belangrijk.
Ja, heel belangrijk.
En ik wil echt een lans daarvoor breken dat die ook kunnen blijven bestaan. En juist in deze coronatijd hebben die het ongelooflijk lastig.
Ja, nou, die glimlach die was zeker een ironische. Maar tegelijkertijd heb ik op ongeveer op de stoel waar jij nu zit... in het programma Mediaforum... al zeker 5 keer gepleit voor echte steun vanuit de overheid... aan regionale pers en ook huis-aan-huis bladen.
Lokale pers.
Lokale pers, zegt Pia Dijkstra ook tegen. Kom zo bij Pieter Broertje.
Ja.
Want het verwondert me dat we wel... in dat Hilversum van Pieter Broertjes... aan allerlei omroepen, grootscheepse, honderden miljoenen steun... sinds jaar en dag geven. En niet aan dagbladen.
Maar wij hebben een fonds geopend, net 2 weken geleden door de Raad goedgekeurd... waar een paar ton in zit, juist om de lokale media te gaan steunen. En daar zijn ze dolblij mee.
Maar Pia Dijkstra, moet dat landelijk ook niet... dat die regionale pers nou eindelijk eens een keertje wordt gespekt?
Doet de minister ook wel.
Nou ja, dat gebeurt, als het goed is ook, wat ik me herinner van wat onze woordvoerder media daarover verteld heeft. En het is ook iets waar wij steeds een warm pleidooi voor houden. Want als je nou ergens de democratische controle ook wil terugzien... is dat ook op lokaal niveau. En daarom moet er gewoon een journalist van de plaatselijke krant... op de perstribune zitten bij de gemeenteraden.
En die wordt gelezen, de plaatselijke krant.
En die huis-aan-huis-krant wordt door heel veel mensen gelezen.
Die lezen de mensen.
Ja, en het is een bepaald soort vreugde. Dat heb ik in mijn beginnersjaren ontdekt... om de vrije ruimte in te lopen. De publieke ruimte, de grote markt in Haarlem bij wijze van spreken... en aan je jasje te worden getrokken door een wethouder of een burger... die zegt, dat stuk van jou gisteren in de krant... daar klopt er geen zak van der Linden. Dat vergeet je nooit,
toch? Zijn ze dat toen al?
Ja, zijn ze toen al, niet toen.
Ik heb er niks van geleerd.
Ja, Pia Dijkstra, wat staat er nou op het wensenlijstje van jou... als het gaat om dat onderwerp van vanavond... besturen en bestuur controleren en media? Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, ik zou wel graag willen dat...
Ja, kijk, wat ik eigenlijk lastig vind, laat ik het zo maar zeggen... en waarvan ik dus graag zou willen dat het misschien wel wat anders was... is dat de sociale media zo'n grote rol spelen in de berichtgeving die tot ons komt... en dat dat soms ook op een manier gebeurt... of dat media, waar ik toch heel veel waarde aan hecht... de goede kranten die wij hebben, radio- en televisieprogramma's... dat die dat soms heel serieus overnemen.
Ja, je hebt wel eens gezegd, er zijn complotdenkers actief, ik citeer jou... en die beweren dan iets, bijvoorbeeld dat hersendood niet dood is... en dat er dus uit levende mensen organen zouden worden gehaald. En dan?
Ja, dat en die vinden we dan ineens terug in een televisieprogramma op de publieke omroep of terug in een gewaardeerde krant. En daarmee worden ze zeer serieus
genomen.
Hoe
verklaar je dat zo gaat? Want je zou zeggen, journalistiek is check en double check.
Ja, en dat heeft er toch iets mee te maken met dat men vindt dat kennelijk alles wat mensen aan meningen uiten, dat die ook gehoord moeten worden. En ik ben ontzettend voor dat we allerlei meningen tegenover elkaar zetten. Maar als die meningen, ik kijk ook even naar de 5G... activisten, de branden in de zendmasten en dat in het journaal gezegd worden, gewoon louter feitelijk gezegd wordt. De mensen zijn bezorgd over 5G, omdat ze denken dat daarmee corona wordt verspreid. Ik weet niet meer precies hoe
dat is. En dat Bill Gates iets in een vaccin spuit,
ja,
waardoor hij de.
En dat wordt dan heel feitelijk meegedeeld. En daar staat helemaal niets tegenover. Daar heb ik grote moeite mee. Dus als je zegt, wat zou je graag anders zien? Dan zou ik. Ik snap best dat je vaststelt dat er mensen zijn die dit soort gedachten hebben, maar dat je meteen daar toch de feitelijke en wetenschappelijke feiten tegenover zet.
Nou, dat is nog niet zo makkelijk, want ik merk vaak in deze rol die ik nu heb, dat je vaak in de beeldvorming wat 10-0 achter staat. En dat heeft heel vaak te maken met het vertekende beeld wat op social media wordt geschetst van een situatie.
Wanneer maakte je dat bijvoorbeeld mee dan?
Nou, dat gaat over jongerenoverlast in een bepaalde buurt waar ik nu mee te maken heb. En dan toch op social media daarvan allerlei dingen over worden beweerd die niets met feiten te maken hebben.
Heb je het over die 100 Marokkanen in Hilversum een bepaalde wijk?
Met de Ramadan hebben we nog wel eens van het verleden wat we gedoe gehad, maar dat kan overal oppoppen.
Ja.
En dan sta je toch meteen al achter. Die communicatie vanuit de publieke overheid is toch ingewikkeld. Hè? Dat is traag. Dat moet allemaal, terwijl je wel zou willen dat je. En daarom ga ik er vaak op af, omdat je dan net even dat gat kan vullen door.
Echt fysiek op af, naartoe praten.
Ja, naartoe. Omdat je dan zelf je ogen en oren te kost kan geven. Maar dat is soms wordt dat niet altijd op prijs gesteld. Want dan zeggen ambtenaren, ja, niks toezeggen. Niks toezeggen, want een burgemeester is
zo word je op pad gestuurd, ja, dat fluisteren ze in. Ja.
Kwetsbaar, dat begrijp ik ook. Ja. Ik begrijp het wel. Maar het is toch een dilemma wat je moet overstijgen. Dat je moet zeggen, nou, ik ga er toch heen om te kijken wat er aan de hand is. Want anders ben je meteen aan die social media. En dan kan je de lokale media ook ter boord staan.
Ja, maar je kunt ook de social media gebruiken natuurlijk. Hè? Ja. Ik heb zelf ook in deze functie heel veel baat bij bijvoorbeeld Twitter.
Ja,
ik kan daar heel goed mijn verhaal op kwijt. En er wordt heel goed op gereageerd. Dus op het moment dat er iets oppopt of ergens een veenbrandje is, dan kun je daar ook via hetzelfde medium weer op reageren.
Overigens schetst Pieter Broertjes en passant het grote verschil tussen schrijven voor een krant of rapporteren voor een radio- of tv-programma en het burgemeesterschap. Je kunt dus daadwerkelijk iets veranderen.
Ja. Ja.
Hoe ervaar je dat? Dat je aan de knoppen kan zitten, terwijl je vroeger alleen maar de knoppen kon commentariëren.
Dat maakt deze baan fantastisch, dat je. Je kan het verschil maken, zeg ik altijd. En dat is leuk. En dat is als journalist tijd toch vaak aan de zijkant. Schrijf je een verhaal op. Je weet nooit precies helemaal hoe het nou in elkaar zit. En nu sta je er middenin en dat maakt het toch.
Wat is een verschil bijvoorbeeld, vind je, dat je in Hilversum hebt kunnen maken?
Leefbaarheid in buurten. Heel simpel toch vaak. Mediation ook. Hè? Dat doen wij ook heel veel. Daar zal Sjors ook wel al mee te maken krijgen. Je wordt heel vaak erbij betrokken van we hebben ruzie met elkaar. En burgemeester help. Nou, daar kan je, als je dat aandurft en die positie durft te kiezen en zeggen, nou, ik ga met beide partijen praten. Ik ga kijken of ik een brug kan maken. Dan kan die vrede daar ontstaan. En dat is jouw gegeven.
Is dat bevredigender?
Vind ik mooier in deze fase van mijn leven.
Pia Dijkstra, je wilde ooit predikant worden.
Dat is wel heel anders.
Ja, maar toch, dat was een serieuze wens.
Ja.
En hoe bevredigend of niet bevredigend is het om te doen wat je nu doet? Je hebt een paar belangrijke wetten er met heel veel geduld doorheen weten te krijgen. Mm. Er liggen nog ontwerpwetten klaar als het gaat om levenseinde die nu even niet aan de orde kunnen komen.
Nee. Nou, ik denk dat dat in de kern de motivatie waarom ik in de tijd opgegroeid in een actief, vrijzinnig protestants gezin meende te vinden in het predikant worden en uiteindelijk via journalistiek in de politiek terecht te komen, eigenlijk toch altijd met hetzelfde te maken heeft gehad. En dat is heel veel interesse in wat mensen beweegt, in hoe je mensen ook in beweging krijgt en wat je voor mensen kunt doen en kunt betekenen. En ik denk, als ik kijk naar hoe mijn leven is gelopen tot nu toe, dan heb ik in de politiek ook echt wat kunnen doen. Dat is ook het grote verschil, vind ik, of groot, maar dit is wel het verschil met journalistiek, waarin je ook tot de kern moet komen, de juiste vragen moet weten te stellen, kritisch zijn, enzovoort, enzovoort. Je moet in de politiek ook de antwoorden kunnen geven.
Ja, ik word jaloers.
En de oplossingen kunnen zoeken.
Ook natuurlijk heel knap heeft gedaan, is door profiel te ontlenen aan bepaalde dossiers die ze naar zich toe heeft getrokken, zoals die donorwet. Zo heb ik ook natuurlijk met dat vuurwerk in Hilversum, heb ik natuurlijk ook wel vanaf het begin geprobeerd om iets vast te pakken waarvan ik denk, dit moet veranderen.
Ja, al in je eerste jaar heb je gezegd, dat kan niet meer.
En door koers te houden, door je lijn te kiezen en door eigenzinnig daar ook in te zijn, en dat doet Pia ook, kan je toch heel ver komen. Verder dan ik gedacht had. En dat kan je als hoofdredacteur niet, want dan heb je 150 andere hoofdredacteuren waar je journalisten waar je mee moet dealen. En dat kan je als burgemeester wel.
Dat George, verschil dat je hebt gemaakt in 5 landen?
Nee, dat durf ik zeker nog niet te zeggen op deze tijd. Ik wil af en toe wel ook een lans breken voor mijn oude beroep. En Frank, jou een hart onder de riem steken. Ja. Kijk, journalistiek is zo verschrikkelijk belangrijk.
Ja, ja.
Vergis je niet. En in de journalistiek kun je ook het verschil maken. Sterker, dat gebeurt. Dus ik vind niet dat bestuurders of controleerders van de macht een treetje hoger staan of zo. Dat is echt onzin.
Nou, dan gewetensvraag. Ja. Wie van jullie drie vond journalist zijn, al dan niet in coronacrisistijd, interessanter, leuker of anderszins te prefereren boven deze functie?
Dat is een goede vraag. Nee, ik vind nu, zeker in deze tijd, vind ik het burgemeesterschap, ik kan me geen mooiere functie voorstellen.
Pia Dijkstra?
Ja, ik vind het lastig en ik heb het gevoel dat ik denk dat alles bij mij heel erg op zijn tijd kwam. Ik heb ongelooflijk genoten van mijn periode in de journalistiek. De periode bij het journaal, waar elke dag de hele wereld over je bureau langskwam. Maar op een gegeven moment ben je toe aan die volgende stap. En in mijn levensloop is dit heel erg goed uitgekomen. En nu zit ik natuurlijk wel, hoewel ik wel zou willen dat wij als Kamer dat nog wat meer kunnen doen, maar zitten we er ook bovenop. Dus okay, daar hebben we echt
worden uitgeleid
rol.
Door de dominee van dienst, Pieter Broertjes, voordat langs de lijn en omstreken straks te horen is, na de klok van 9:30. Doet u maar in 30 seconden nog een wijs woord voor de wereld.
Nee, ik vind het met Pia eens. Wat ik nu doe is voor dit moment eigenlijk wel fantastisch. En ik zit er middenin en ik kan meesturen aan het oplossen van het probleem. Om te bevrijd te worden van de corona. En dat is machtig mooi.
Ja, misschien moet ik het toch maar eens proberen in Haarlem.
Ja, doe het eens.
Je bent nog jong genoeg.
De lijst is Frank van der Linden.
Begin als raadslid, zou ik zeggen.
Ja.
Hoi, hoi.
Dank aan alle gasten. Morgen in Kunststof, schrijver Sebastiaan Chabot. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Wij zijn er voor ondernemers. Ondernemers die moeten doorpakken. Daarom nu een website, het eerste jaar gratis. Start nu jouw website op mijndomein.nl.
Nu Nederland zoveel mogelijk thuis blijft, lopen werk en privé soms behoorlijk door elkaar heen. Samen Gezond helpt je graag om dit een beetje gescheiden te houden. Met handige tips, zoals het maken van een dagindeling voor het hele gezin of korte concentratieoefeningen. Benieuwd naar alle andere tips? Ontdek hoe werk en privé samengaan op samengezond.nl.
Start nu jouw website, het eerste jaar gratis, op mijndomein.nl.
In Knappe Koppen krijgen kijkers antwoord van topwetenschappers. Helene wil weten waarom het zo moeilijk is om op gewicht te blijven. Ze krijgt antwoord van internist-endocrinoloog Lisbeth van Rossum. Knappe Koppen, vanavond 9:10 bij Avrotros op NPO 2.
Overhemden.com, de overhemden specialist van Nederland en België. Overhemden koop je bij overhemden.com.
wij zijn de familie Schouten.
Dag, ik ben Michel, adviseur van ABN AMRO. Goed dat jullie beeldbankieren. Wat kan ik voor jullie doen?
Hebben wij alles nou een beetje goed geregeld?
En ik wil kleedgeld, please.
Oké, laten we beginnen met de financiën. Even kijken.
We houden contact met beeldbankieren van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/beeldbankieren.